De schriftlezingen zijn vanmiddag genomen uit Jesaja 53. Jesaja 53 en uit het Nieuwe Testament 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 22, de Lijdenspsalm. Het eerste en het twaalfde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Psalm 22, vers 1 en vers 12. Wij willen eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. En daarna zingen uit Psalm 88 vers 11. Dat is een wat onbekende wijs, dus misschien wil de organist hem even voorspelen. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Ik moet eenzaam wenen. Vervuld in het werk van de Heer Jezus, Psalm 88, vers 11. Waarmee we willen instemmen na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Heer, hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere is gekozen in verband met de catechismeszondag van deze middag. En we lezen daarom eerst uit Jesaja 53, bekend hoofdstuk. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk het lijdenshoofdstuk bij Jesaja is in het Oude Testament. Jesaja 53, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond is geweest. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En uit het Nieuwe Testament lezen we samen 1 Petrus 2, vers 21 tot 25. 1 Petrus 2, vers 21 tot 25. Jesaja 53 wordt onder andere hier in het Nieuwe Testament aangehaald. 1 Petrus 2, vers 21 tot 25. Want hiertoe zijt gij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij aan de zonden afgestorven zijnde voor de gerechtigheid zouden leven, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Amen. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en getrouwe Heere, wij mogen uw naam prijzen voor uw trouw en ontferming, voor uw goedheid, ook in de openbaring van wie u bent in de Heere Jezus Christus en het contact dat de Heilige Geest wil maken met ons hart. En mogen wij dan ook iets hebben van de echo van de belijdenis die uw woord naspreekt en doorgeeft en dat met de warme klank van de genade van u, maar ook met de warme klank van het bloed van Christus, dat er het geheim van is dat wij amen kunnen zeggen op uw woord en tegelijk ook met de warme klank van de doorleving in het leven van een mens. Dat is toch een wonder dat een mens, een oudere, een jongere, tot geloof kan komen. En dat hij midden in deze moderne tijd, midden in deze wereld buiten het paradijs, als een mens van vlees en bloed kan staan, als een belijdend kind van God. En dat op kosten van de Heer Jezus. En door het tere werk van de Heilige Geest. En dat u tot eer, de wereld tot een getuigenis en onszelf tot zaligheid. Zo mogen we ook vanmiddag weer luisteren naar de belijdenis van de kerk. Niet dat dat nog een stramien is over het woord, maar juist een echo van het woord. Heere, wij bidden u of u dat woord ook vanmiddag wilt laten klinken, doorklinken, uit uw mond, door de mond van de dienstknecht en dan door het werk van uw Heilige Geest tot in het klokhuis van ons bestaan, voor het eerst en opnieuw. Als wij nog geen band aan u hebben, Heere, wil dan ruimte maken voor uzelf. Wil ons harde hart verbreken en plaats maken door uw geest voor de inwoning van Christus in dat onbewoonbaar verklaarde huis dat wij van nature zijn, zodat het ook onverklaarbaar bewoond wordt door niemand anders dan die hoogheilige Heere die zo diep gebogen heeft om zondaren zalig te maken en hun dat ook laat weten door het toepassende werk. Wil, als wij mogen staan in dat geloof, Heere, ook bevestigen wat u gewerkt hebt en vernieuwen, zodat het vers blijft als een levend brood, vers spijs die uit uw mond uitgaat en die wij met de hand van het geloof van u ontvangen en die u zelf ook wilt toe-eigenen. Heere, wil zo ook uw kinderen stellen tot een getuigenis, dat we ook persoonlijk en gezamenlijk de belijdenis van vanmiddag tot de onze mogen maken voor het eerst of opnieuw en de keuze van het geloof zullen hernieuwen. Zegen onze jongeren, ook in het werk van de verenigingen, van de catechisaties, de bijbelstudies, alles wat gedaan wordt om de jeugd te bereiken, de kinderen, de jongeren, de jongvolwassenen, het zij dat ze belijdenis hebben gedaan of nog niet. Wees nabij bij de jonge generatie, opdat ze ook de erfenis aangereikt door de oudere generatie mogen overnemen, zo dat het werk van u zal doorgaan en u in heerlijkheid openbaar zult komen, in mensenlevens en in het midden van de gemeente. We bidden voor de kerk over heel de wereld. Wij leven in het vrije en rijke Westen. Heere, dat geeft soms wel eens wat te weinig afhankelijkheid van u. We kunnen ons immers zelf zo goed redden. We zien in de kerk, in de verdrukking, vaak veel meer afhankelijkheid. En daardoor ook een teerder leven. We bidden voor die medechristenen, broeders en zusters in de verdrukking. Wil ze gedenken, Heere. En dat ze ook maar voorbeden mogen hebben voor hun onderdrukkers. Zodat u nog machten en krachten tegen uw heilige wil in wil verbreken en mensen in vrijheid stellen. We mogen heerlijk weten dat het werk van uw genade doorgaat, wereldwijd. Zegen het werk van de zending. Zegen het werk van de evangelisatie. Zegen het werk van prediking van de Heer Jezus onder de Joden en in islamitische landen voor zover dat mogelijk is en toegestaan. Laat het leven van uw kinderen spreken tot eer van uw naam en een getuigenis voor de naaste. We bidden voor het nieuwe kabinet, voor de heer Rutte en zijn mannen en vrouwen die meedoen. Heere, geef dat uw zegen erover mag liggen. Paulus gebiedt ons te bidden voor de overheid, ook als dat een niet-christelijke overheid is, opdat wij een stil en gerust leven mogen leiden. En zo bidden we ook voor de nieuwe regering. Zegen ze, zegen de kamers van de Staten-Generaal. En heren, wij bidden hartelijk van u dat we toch als land en volk mogen terugkeren naar normen en waarden, naar de wetten die ontleend zijn aan uw wet en getuigenis. Want we geloven dat we alleen als we daarnaar leven ook werkelijk toekomst mogen verwachten. Zegen de koningin en haar huis en stel haar tot een zegen, ook als staatshoofd in dit land en wereldwijd. Gedenk alle die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen, ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgcentra, gevangenissen. Heren, dat ze ook, als ze u kennen, iets van de vreugde van de Sabbat mogen doorgeven aan de mensen voor wie ze zorgen. Zegen ook de prediking van uw woord in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, ook voor verstandelijk beperkten, wat rijk dat dat woord van u op alle niveaus mag klinken en dat u vanaf de prille jeugd tot in de hoge ouderdom dezelfde bent in uw trouw en ontferming. Gaat u de rijen langs, heren, van bank tot bank, van hoofd tot hoofd, van hart tot hart. Zegen de koster, de organist, de kinderen, de oudste in de kerk of bij de kerktelefoon, onze zieken, vanmorgen allemaal genoemd bij name. Gedenk ze allen, heren, die bijzonder uw ondersteuning nodig hebben. Leid ons door uw gunst en weer wat geweerd moet worden, de Satan vooral. En wilt u zelf heren en meester zijn, ook over deze eredienst. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit die boetepsalm, die ook een mooie lijdenspsalm is, omdat het lijden door de Heere Jezus vervuld is. Psalm 38, de versen 12, 13, 14 en 15. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden en verhoren mijn gebeden. Psalm 38, vers 12, 13, 14 en 15 ter inleiding op de prediking. En willen na het amen van de prediking zingen het lied van de vergeving door de Heere. Psalm 103 vers 6. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonden weggedaan. Psalm 103 vers 6. Straks na de prediking. Wij zijn toegemeente in de serie van de catechismus aan zondag 15 en we willen die eerst met elkaar lezen. Zondag 15 uit de catechismus gaat over het lijden van de Heere Jezus. Vandaar de eerste vraag, wat verstaat gij door het woordje geleden? Het antwoord luidt dat Jezus aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En vraag en antwoord 39. Houdt dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Jazeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. En ik heb ook één tekst gemeente uit Jesaja 53 als uitgangspunt voor dat hoofdstuk. Jesaja 53, het vijfde vers. Jesaja 53, vers 5. Maar hij, dat is dus uiteindelijk de Heere Jezus, is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jongens en meisjes, zullen we ruilen? Knikkers? Of speelgoed? Of nog wat anders? Ruilen? Dat hoort een beetje bij de kindertijd. En als je ruilt, knikkers of speelgoed, dan wil je er altijd op vooruit gaan en niet op achteruit gaan. Zullen we ruilen? Het volgende voorval moet echt gebeurd zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er was door het verzet een overval gepleegd die slaagde. Maar toen de Duitsers het doorkregen dat ze iets verloren hadden, toen namen ze tegenmaatregelen. En toen moesten 10 mannen uit die stad voor het vuurpeloton verschijnen. Zomaar uit het leven weggegrepen. 10 mannen. Er was ook een jongen van 18 jaar bij. Zomaar uit het leven onschuldig voor de geweerloop. Dan komt er een oude priester voorbij. En die ziet die jongen van 18 jaar daar voor het vuurpeloton staan. Zijn eigen leven is voorbij en hij heeft een goed geloofsvooruitzicht. En wat doet die priester? Die gaat naar de commandant. En die zegt, mag ik ruilen met die jongen van 18 jaar? En die commandant staat het toe. Dus het volgende moment is die jongen van 18 jaar vrij. En die oude priester, die gelovige man, die staat voor de geweerloop. En even daarna klinkt het salvo en hij is gestorven. Maar die jongen gaat levend en verwonderd en bevend vrijuit naar huis. Een vreemde ruil, een wonderlijke ruil. Zullen we ruilen? Dat is nu eigenlijk de vraag, jongens en meisjes, van Jesaja 53. Niet maar door een oude priester gesteld, maar door de hoge priester, Jezus Christus. Zullen we ruilen? Thema voor de prediking is, de Heere Jezus Christus wil met ons ruilen. Twee gedachten. In de eerste plaats, wat hij overneemt als man van smarten. En in de tweede plaats, wat hij aanbrengt als koning der glorie. Ik herhaal. De Heere Jezus zegt, zullen we ruilen? Ten eerste letten we erop wat hij overneemt als man van smarten. En in de tweede plaats wat hij aanbrengt als de koning der glorie. We hebben Jesaja 53 gelezen, een diep hoofdstuk, het lijdensevangelie, ik zei het al bij Jesaja. De knecht van God, staat daar in vers 4, heeft onze krankheden, onze ziekten, en het is ook meer dan dat, op zich genomen en onze smarten gedragen. Het is een lied, het is eigenlijk een lied van de knecht des Heren. God heeft dus een knecht op aarde die dat werk komt doen, die onze ziekten op zich wil meenemen en onze smarten heeft gedragen. Nou, we moeten eerlijk zeggen, mensen, dat we daar van nature helemaal geen oog voor hebben. Ook in Jesaja's tijd was dat al zo, want we hebben ons hoofd van hem afgewend. Er was niks moois aan die man te zien. Hè. Zoals dat tegenwoordig ook is, uiterlijk moet het allemaal mooi zijn. En als je uiterlijk niet mooi bent, dan tel je niet mee. Dat was in Jesaja's tijd ook al zo. De mensen dachten, nou ja, dat God dat deed met iemand die opgepakt was vanwege zijn eigen misdaden. En dat hij daarom zo moest lijden, die knecht des Heren. Ja, dat denken we als we aan onze eigen zonde voorbij leven. Ook in de diepe en ernstige consequentie ervan, als God als rechtvaardige Heere de zonde gaat straffen, dan doorzien we dus het wonder niet van het evangelie dat Jesaja hier mag prediken zo diep in het Oude Testament. Dan is die lijdende knecht des Heeren een soort nieuwtestamentische Job. Die moet lijden net als wij. Ja, dat is naar voor hem. Maar ja, dat overkomt ons ook. Voor veel mensen is Jezus niet meer dan een lijdende Job. Maar Jesaja gaat verder in de prediking. Hij zingt het lied van de knecht des Heren. Hij mag het opschrijven en doorgeven. En zegt dan, mensen, dat is geen zielige leider, die man. Kijk eens naar wat hij doet. Hij doet het niet om eigen zonde. Hij hoeft het oordeel niet te dragen vanwege eigen ongerechtigheid. Hij doet dat om jullie ongerechtigheid. Om u, om jou, om mijn overtredingen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Overtredingen. Wat zijn dat? Nou, het Hebreeuwse woord geeft aan dat je dus over een grens gaat. Een grens die God gesteld heeft. En als je daar overheen bent, dan is dat een overtreding. Nou, dat ligt ons wel niet waar. Want wat verboden is, dat doen we juist graag. En nu leven wij in 2010 in een gedoogcultuur. Al die overtredingjes die eigenlijk niet mogen, daar kan de politie niet meer op afgaan. En zo komt er een sfeer in ons land dat we, nou ja, foutjes moet kunnen, niet waar. Het wordt oogluikend toegelaten, of het wordt helemaal toegelaten. En En dat is een geest onder de mensen die nou vaak ook geprojecteerd wordt op God. Veel mensen denken tegenwoordig dat God ook zo'n gedoogcultuur heeft. Zo van, nou ja, die wet is ook zo zwaar, daar kun je toch niet te zwaar aan tillen. Maar hier staat dat God de overtredingen bloedserieus neemt. Maar dan niet zoals in de islam, dat je er met een zweep van langs krijgt. Of dat een zwangere vrouw die niet getrouwd is of overspel heeft gedaan, gestenigd moet worden. Nee, deze God die Jesaja predikt, die stuurt een knecht. Dat is maar met eerbied gesproken God zelf in actie. En die knecht, daarvan staat nu dat hij onze overtredingen op zich neemt, onze ziekten. En om onze overtredingen wordt verwond en om onze ongerechtigheden wordt doorboord. Dat is een ernstig woord. Ik zei het al, God heeft geen gedoogcultuur, God neemt het echt serieus. Want doorboord worden, dat is, dan gaat de Heer Jezus op de executieplaats staan, jongens en meisjes. Waar de jongen van 18 jaar kwam te staan. Dan gaat de Heer Jezus, hij is als knecht al gekomen op de plaats van de executie, op deze aarde, die onder het oordeel ligt. En dan gaat de Heer Jezus, met eerbied gesproken, voor de geweerloop staan van het vuur van Gods recht. Wat een knecht, hè? Nou, daar zingt in dat tweede gedeelte van Jesaja nu dit hoofdstuk over, op Jezus. En we zien hem gaan in Gethsemane's hof, worstelend, omdat hij die plek in moet nemen, de executieplaats. En hij wordt het eens met de Heer. En hij gaat naar het kruishout. En hij geeft zijn leven. Door de kroon wordt hem opgezet. En in Gethsemane, daar wordt hij het zo eens met God de Vader en zijn weg, dat hij spontaan bloed gaat zweten. Weet u wat dat betekent? Dat niet straks aan het kruishout het bloed eruit geperst wordt. Dat komt straks ook als hij gekruisigd wordt. Maar hier in Gethsemane geeft hij het bloed spontaan. Zo is hij bereid om ervoor te gaan, de executieplaats. Wat een knecht, hè? Wat een God, hè? U hebt misschien bij de inleiding gedacht, nou, als ik die priester was geweest die langs die groep van 10 mannen liep die voor het vuurpeloton moest staan, ik had het niet gedaan. Dat doet Jezus nou wel. Wat een zaligmaker. Dat vind je nou in geen enkele andere godsdienst. En daar wil ik dan die zondag bij betrekken. Eerst het eerste gedeelte van antwoord 37. Dat Jezus aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. De knecht van God die komt op aarde en die gaat hangen en staan op de plek waar de toorn van God zich ontlaat op zijn reine hart, beladen met de schuld van Gods volk. Wat een zaligmaker, gemeente. Wat, je kunt nagaan dat Jesaja er ook zelf verwonderd over is geweest en dat dit hoofdstuk ook in het Nieuwe Testament terugkomt. De Heer Jezus spreekt er zelf over in Matthäus en Petrus haalt het aan in het gelezen schriftgedeelte en nog op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Dat is nu wat de Heere doet om zijn volk te verlossen. Daar wilde de Heer Jezus voor lijden. Er staat zo heel veelzeggend in de vraag, wat betekent nou het woordje geleden, voltooid deelwoord, is voorbij hoor. En dan komt die hele diepte van dat lijden van Christus die we eigenlijk niet kunnen verwoorden. Daar kun je ook alleen maar geloven. En je erover verwonderen. Gaat nog verder. Want vers 5b, dat is een parallelvers, daar wordt bijna hetzelfde gezegd met andere woorden. En dan gaat het nog dieper, het krijgt een ander accent. Als twee kleuren die naast elkaar getrokken worden in de schrift en die elkaar versterken. Hij is om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ongerechtigheid. Dat is die neiging van je hart die er sinds het verloren paradijs in zit, om van de weg af te buigen die de Heere wijst. Dat is ongerechtigheid. Afbuigen van de weg. En Gods recht, Gods wet om willen buigen naar je eigen zin. Nou, dat willen we tegenwoordig. Dat zijn onze mensenrechten. En dan krijgt de ander de schuld, of dan krijgt God de schuld. Net zoals iemand die, ja, tegenwoordig is dat niet meer zo makkelijk als je geld leent, maar een aantal jaren geleden kon je heel gemakkelijk geld lenen, dan maak je de schuld maar steeds groter. En dat willen we nou net niet. En daarom buigen we in die gedoogcultuur het recht van God naar onze snit, en dan denken we dat die schuld wel meevalt. Maar als de Heere Jezus in je leven komt, dan gaat die de wet van God in je leven hanteren, zodat er geen letter van afgaat. En dan wordt die zonde werkelijk schuld en een loden last. Nou, dan kom je voor het vuurpeloton uit. Maar nee, want nu gaat hij zelf die loden last van onze schuld op zich nemen. Daarom is hij verbrijzeld. Als je een prachtige antieke Chinese vaas in een museum hebt staan en jij schopt die vaas om en die valt in 1000 stukjes. Nou, dat is natuurlijk geweldig zonde. Nou, verbrijzelen betekent, de Heere Jezus, die wordt als mens zijn eigenlijk ontledigd. Zo erg is de zonde en zo diep is de straf. Dat een mens er helemaal onderdoor moet gaan. Die vertelt het niet meer na. En dat doet God nou niet met ons. Maar dat doet God nou aan zijn knecht. Vader, zend u mij maar. Dat is wat. Spontaan geeft hij zijn bloed. En als het aan het kruis, als het zover is dat hij aan het kruis moet, gemeente, in de 3-uurige duisternis, Dan krijgt de duivel vrij spel. Dan komt de hel op Golgotha en in de ziel van de Heer Jezus. Om die schuld van zijn volk aan de Heer Jezus te bezoeken. Als de Satan dat ook met eeuwige ernst zou kunnen. Maar hij kan hem niet houden. Omdat hij zichzelf ervoor over heeft. Wat een knecht, hè. Daar betrek ik dan bij op dit punt. Uit zondag 15, vraag en antwoord 38. Hè, waarom heeft hij onder de rechter Pilatus, Pontius Pilatus geleden? En daar komt het op dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeelt. Ja, Pilatus vond geen schuld in hem, maar God des te meer. Al de schuld van Gods volk op zijn ziel. En nou is God zo rechtvaardig dat hij de zonde maar 1 keer straft. En als hij dat nou in Christus heeft gestraft, het is volbracht, dan mag hier staan, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons zou moeten gaan, bevrijden en dus ook bevrijd. Hebt u zo ontdekt wie de Heere is? Hebt u zo mogen opzien naar de Heere Jezus? Hebt u zo met ogen van het geloof gezien dat die afzichtelijke gestalte, zoals Jesaja dat schildert in Jesaja 53, niets te maken heeft met dat de bruidegom niet mooi zou zijn, maar met onze overtreding? O mensen, dan is hij mijn zaligmaker. Dan heb ik hem lief, dan krijg ik hem nodig. dan is het wonder maar zo groot dat hij in de plaats van mij gaat staan voor het vuur van Gods heilig recht en dat hij zegt, zullen we ruilen, ik jouw schuld, jij mijn ongerechtigheid, ik jouw dood, jij mijn leven, ik jouw eeuwige nacht en jij mijn eeuwige glorie. Wat een zaligmaker, gemeente. Wat een God. Vol van liefde. Vol van bereidwilligheid. Vol van genade. En daarom als ik zo mag afzien van mezelf. En op mag zien tot hem. Dan raak ik vol van verwondering. En van geloof. In hem. Vooral ook als ik erop let. Wat die man van smarten. Mij nu daarvoor in de plaats wil geven. Als de koning der glorie. Dat is het tweede. Dan worden er ook twee dingen gezegd. De straf die ons de vrede aanbrengt, staat er in de tekst, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Vrede. Diep Bijbels woord. Shalom staat er. Dat ziet op de paradijselijke toestand voor de zondeval. Adam en Eva hadden vrede. En dat naar God toe, naar elkaar toe, naar de omgeving toe, naar de dierenwereld toe. Ook vrede met zichzelf. Dan zijn we kwijt. Kijk maar om je heen. Kijk maar in je eigen hart. En nou gaat God er zelf voor zorgen in de vredevorst, de Heere Jezus Christus, dat dat hersteld wordt. Hij is onze vrede. Paulus roept het uit. En dat wil de Heere nou als knecht toepassen aan het hart van allen die de prediking van Jesaja hebben leren geloven door de Heilige Geest. En mogen opzien naar hem. Wie bij die man van smarten schuilt, die aan het kruishout alles volbracht heeft, die krijgt uit zijn doorboorde hand de vrede van de Heere. Shalom. Dat was in Israël de dagelijkse groet. Zoals wij goedemorgen zeggen, zeiden ze daar en zeggen ze nog shalom. Of shabbat shalom. En wij zeggen het ook in de kerk, hè. Vrede zij u van God de Vader door onze Heere Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest. Nou, dat doet de Heere nou persoonlijk bij u, bij jou en bij mij. En als we dat mogen weten, schuilend bij die man van smarten en levend onder die koning der glorie, dan mogen we zeggen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En dat geloven is afzien van jezelf en opzien tot de Heere en jezelf kwijtraken aan hem. Dan mag het waar zijn en dan mag het ruisen door ons hart. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van al hun zonden aan. Dan is er een vlak veld. De schuld is verzoend. De relatie is hersteld. Door het werk van de knecht des Heren. Die als man van smarten zich gaf aan Golgotha's kruis. En als koning der glorie verrees uit het graf en naar de hemel voer. En sinds die hemelvaart als de voorspraak in de troon werkzaam is. Gemeente, wat is het belangrijk die vrede te ontvangen. Er staat ook, die vrede is ons geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. He, dat betekent ook dat je er zelf niet over kunt beschikken. Dat je het krijgen moet, krijgen kunt. Maar dat God er ook voor in staat. Wat is dat bijzonder. En ik zeg het opnieuw. Wat een Heere, wat een ontfermen. En jongens en meisjes, zodra je nou... Want Jesaja klaagt er in het begin van het hoofdstuk over. Wie heeft onze prediking geloofd? Er waren een hele hoop Israëlieten die geloofden er niet in. Daarom kwamen ze ook in de ballingschap terecht. Maar zodra je nou op de Heere mag zien in geloof, dan wordt eigenlijk net als in een ziekenhuis het infuus ingebracht. Als je nou in het ziekenhuis moet en je krijgt een infuus in, dan ben je vaak erg ziek. Dat is uit voorzorg en uit levensbelang dat je een infuus ingebracht krijgt. Nou, je zou kunnen zeggen, hier is het een genade-infuus. Dan druppelt de Heilige Geest het werk van de Heer Jezus, het volbrachte werk, in je hart. Het genade-infuus. Dat doet de Heere nou als koning der glorie. Op grond van zijn volbrachte werk. En als je nou in ongeloof leeft, of als je van de Heere verwijderd raakt, dan komt er een kronkel of een knoop in het slangetje. En dat is gevaarlijk, hè? Want dan kan dat er niet meer doorlopen. Dus dan kom je in levensgevaar. En in het ziekenhuis gaat er dan een signaal af en dan komen ze meteen kijken om het te herstellen. Nou, Jesaja die zegt het hier ook tegen de mensen die terug mogen keren. Mensen, let erop dat het genade-infuus dat de Heilige Geest in je hart wil inbrengen, doorloopt. Zodat je de volheid van de genade uit Christus ontvangt. Zalig als we dat mogen verstaan, gemeente. Als Gods kind niet op Gods plaats is en alles van de Heer Jezus verwacht, dan verstopt het infuus van de vrede. En dat ga je merken in de relatie tot God, in de relatie naar je naaste, ook in jezelf. Dat is niet goed. Dan moet je terug naar de Heer. En dat kan. Want zijn straf, de straf op de Heer Jezus, brengt ons de vrede aan. Heerlijk. Dan komen de dingen. Ze staan in je leven op de plaats waar de Heere ze wil hebben. In Gods plan met je leven. Dat moet je dan ook geloven, nietwaar? Dan kom je tot jezelf. En dan heb je vrede met God. Vrede met de naaste. Dan heb je ook een roeping naar de omgeving toe. In je milieu. Ook in de contacten met mensen. Het infuus van de vrede in Christus. Het loopt ongehinderd door de Heilige Geest. Dat is wat de Heere geeft, verworven heeft voor allen die in geloof en hoop op hem zien. Er staat nog meer. De zaligmaker geeft ook genezing door zijn striemen. Striemen, een gek woord, hè? Amnesty International die laat soms wel eens zien dat christenen of ook andere mensen in sommige regimes mishandeld worden. En dan heb je soms wel eens een foto in de krant waar je iemand op ziet die gestriemd is. Zo'n pijnlijke roodachtige streep op de huid. Eigenlijk zijn het wonden. Ja. En nou is de Heere Jezus zo gewond, gestriemd, doorwond. En door dat werk, en wie zal daar het laatste woord over kunnen zeggen, wat dat voor de Heere is geweest, want dat waren niet alleen maar striemen op zijn huid, maar dat waren ook striemen in zijn ziel, zegt Jesaja haast nieuwtestamentisch. Daardoor is ons nu genezing geworden. En dat woord genezing is een breed woord. Daar zit eigenlijk de totale mens in. Zoals we gelezen hebben in het begin van zondag 15. Dat hij aan lichaam en ziel geleden heeft. Zo wil hij ons ook naar lichaam en ziel genezen. Catechismus begint daar ook mee, hè? Dat ik met lichaam en ziel beide in het heden en de toekomst niet van mezelf ben, maar van de Heere Jezus Christus vrijgekocht door het kostbare offer van de Heere Jezus. Nou, die beide aspecten zijn hier in dat woord genezen. Lichamelijk. Als je naar de dokter bent geweest en je krijgt een medicatie en het gaat goed. En de dokter zegt, nou, u hoeft niet meer terug te komen, u bent genezen. Dan mag u ook denken aan het kruis van de Heere Jezus. Aan zondag 15. Aan Jesaja 53. Aan 1 Petrus 2, waar Petrus het zo mooi zegt. Door zijn striemen hebt u genezing ontvangen. En dan is dat genade-infuus, dat druppelt dus van binnen. Dat de schuld weg is. Dat de zonde verzoend wordt. Maar dan is er ook uiterlijk een ander leven. Het kan zo zijn als je een tijd ziek bent geweest en je komt weer gezond en wel terug op je werk of in de gemeente of in de samenleving. Dan zeggen de mensen, nou je ziet er goed uit. En zo is het nou eigenlijk ook geestelijk. Je ziet er goed uit. Moet je daar wel oog voor hebben hoor, als je de genade van de Heere erin mag zien. Maar Petrus zegt het zo mooi, iets met een andere invalshoek. Je ziet er goed uit, want je gaat in het spoor van de Heere Jezus. En dat zegt Petrus, die altijd een paar stappen Jezus voor was en God voor wilde zijn, omdat hij zichzelf zo groot en zo belangrijk achtte. Totdat. En nu kan hij geestelijk zo evenwichtig schrijven en Jesaja 53 toepassen. Dat hij achter de Heer Jezus aankomt. Zoals als je met je vader gaat wandelen in diepe sneeuw. Vader gaat voor de grote laarzen. En jij als kind mag je voetstappen zetten in de grote voetstappen van je vader door de rulle sneeuw. Dat is beeld eigenlijk in 1 Petrus 2. Je ziet er zo goed uit. Ja, dat is eigenlijk een afstraling van de borg. Die man die hier veracht werd in Jesaja 53. Maar die nu de koning der glorie is. En bij een koning der glorie hoort een volk met een bruidskleed. Heerlijk, als we dat mogen zeggen, gelovigen. Ik ben onder de striemen vandaan gekomen. Ik heb de genezing ontvangen. Terwijl de Heere Jezus het wilde ondergaan in unieke zin. Tot en met mijn zonde vergeven, mijn schuld verzoend, mijn leven genezen, zodat ik ook de zonde ga haten. Wat een wonder van genade. Ik betrek hierbij vraag en antwoord 39. Houdt dat iets meer in dat de Heer Jezus gekruisigd is geweest dan of met een andere dood gestorven was? Jazeker. Want daardoor ben ik er zeker van dat de vervloeking die op mij lag, dat de Heere Jezus die op zich heeft geladen. Een dood aan het kruis voor de borg was een dood van de vervloeking, van de verdoemenis, die de Heere dan in die 3-uurige duisternis van zijn volk en kinderen heeft afgenomen. Daar mag ik zeker van zijn. Dat vraagt wel een nabij leven, gemeente. Heel dicht bij dat kruis. Schuilen onder die borg die het daar waargemaakt heeft wat hier staat. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Wij achten hem dat hij van God geslagen en geplaagd en verdrukt werd. Maar nee, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hij gaf zijn leven, zijn verse bloed. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En God straft de zonde maar 1 keer. Hij is rechtvaardig en genadig. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij geeft het. U bent er verantwoordelijk voor. Hier is eigenlijk rechtvaardiging en heiliging in 1. Nou, als je hersteld bent van een kwaal, dan kan de dokter zeggen, nu geef ik u voortaan ook een dieet mee. Let erop dat je dit niet gebruikt. Dat niet doet, maar hier wel juist veel van gebruikt en dat wel tot u neemt. Dat is de verantwoordelijkheid Zo is het geestelijk ook. Als nou dat veranderingsproces in het geloof gekomen is, gemeente, dan word je misselijk als het goed is van de zonde. Dan kun je het in de zonde niet meer uithouden. Dan vind je het niet meer in een leven van God af. Omdat ik uit die genezing in beginsel ga leven. Dan ga ik de zonde haten en verlaten. Dat is ook een innerlijk proces. Als u mag staan in dat leven van het geloof, hoop ik ook dat u mag groeien. Afgebroken worden in jezelf. En het opgebouwd worden in dat werk van deze man van smarten, nu de koning der glorie. O, zeker, je kunt nooit zonder zonde leven. Dat zal ons niet lukken. Maar je hebt een verlangen om te leven als de vrijgekochte bruid van de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen maar in de binnenkamer te ontvangen, maar ook in de openbaarheid uit te leven. Wat denk je dat die jongen die voor het vuurpeloton stond, maar toen zei die priester, zullen we ruilen, ik in jouw plaats en jij vrij. Wat denkt u, zal die jongen niet heel zijn leven lang die priester dankbaar gebleven zijn? Zo is het geestelijk ook. Als die Heere je deel geworden is, dan zul je je leven lang dankbaar zijn. Dat wordt in de catechismus ook zo mooi in het slot van antwoord 37 verwoord. Opdat hij, het tweede gedeelte van antwoord 37, opdat Jezus met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel, allebei dus, lichaam en ziel, van de eeuwige verdoemenis verloste. En dan komt het in het nieuwe leven en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Genade dat je erbij mag horen. Gerechtigheid dat je eruit gaat leven. En dat die genade zich doorzet in je leven. In afbraak in jezelf, in opbouw in de Heere, zodat die gerechtigheid van God steeds meer openbaar komt in het leven van zijn kind. Zodat je, ik geloof dat het bij Petrus staat en ook bij Paulus, steeds meer het evenbeeld krijgt van de Zoon van God. Dat blijft natuurlijk altijd maar stukwerk en gebrek aan deze kant, gemeente. Maar als de intentie er is, als de genade er is, dan zal ook die gerechtigheid duidelijker worden in het leven van de Heer. Mag ik, mag u, mag jij leven van die wonderlijke ruil? Nee, we zullen nooit onze zondige aard kwijtraken. Maar we moeten er ook niet zo op blijven staren dat het werk en de vastheid van de genade van de Heere niet openbaar komen. Die vruchten van die goddelijke ruil, die mogen er zijn en die mogen openbaar komen. En dat God er ook in wordt groot gemaakt, gemeente, daar gaat het om. Hè? Het gaat niet in de eerste plaats omdat ik niet in de verdoemenis kom. Al is dat natuurlijk niet aanlokkelijk. Het gaat er in de eerste plaats om dat God verheerlijkt zal worden. En dat ik voor de gerechtigheid zou leven. En dat ik iets van het eeuwige leven, zoals de catechismus zegt op grond van de schrift, zal smaken. En goede werken zal doen uit dankbaarheid. Dan mogen we leven vanuit de vrede en vanuit de genezing. Wonderlijk. Van straf en striemen, zegt de Heere, geef ze mij maar. En vrede en genezing schenkt hij ons als koning der glorie. Hoe ga ik het leven in als deze ruil mij voorbij gaat? Dat is een ernstige vraag, gemeente. Iemand die niet gelooft in het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, Zo waren er velen in Israël. Daarom gingen ze naar de Babylonische ballingschap. Ze kwamen ook weer terug. Jesaja mag er hier al van iets van zeggen. En de knecht zingt er al van. Het ware Sion komt terug. Maar als je er niet in gelooft, dan sta je nog in de rij van de ter dood veroordeelden. Voor het vuur van het gericht van God. Dat is ernstig, mensen. Bekeert u voordat het salvo klinkt, als ik in het beeld mag blijven. Maar als nou dat wonder van de knecht des Heren, die wonderlijke ruil je deel geworden is, dan is er een ander vuur. Niet het vuur van het salvo, maar dan is er het vuur van de liefde God. Voor mensen zoals u en jij en ik. In Christus Jezus en door de Heilige Geest. En uit dat vuur leven, dat aangestoken is in mijn hart en dat aanstekelijk werkt, dat zo heerlijk is, dat zo begeerlijk is en dat eeuwig is, dat hemel op aarde betekent en blijdschap in mijn ziel. Wat heb ik dan een verlangen om eenmaal daar te zijn waar het geloven zal overgaan in aanschouwen en waar ik in volmaaktheid de Heere eeuwig mag danken. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Als een mens dat met zijn hart mag zingen, dan is die een gezegend mens. Dan is die een vrijgesproken mens. Dan behoort hij tot de bruidsstoet van de bruidegom, die hem verlangen tegemoet gaat. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Onvindbaar, omdat wat gij verzoent, Heere, dat is verzoend. Daar komt de vrede voor in de plaats. Dat is een vlak veld. Dat is een nieuw leven. Dan is het beeld van de oude Adam heeft de doodsteek gekregen. En het beeld van de tweede Adam mag worden gezien. Wat een gelukkig mens die daar amen op mag zeggen. Wat een gelukkige jongere die daarachter kwam, al heel jong, wat een gelukkig kind, als ze zo de Heere lief heeft. Heere, wat is het rijk, dat u zelf, de rechtvaardige God, niet alleen maar eist, en dat mag u doen, maar ook geeft. Geeft wat u eist. En een mens mag daar nou tussen liggen, die eisen de hand van God en die geven de hand van God om te pleiten op wat u toezegt. En dan doet u het ook. Heren, wat een wonder. En wat een borg die het alles heeft volbracht met inzet van zijn eigen leven. Wij kunnen er maar wat van stamelen, heren. Maar in het geloof is het nog veel dieper en groter. En in de eeuwigheid zullen we zien zoals het echt is in volheid. En u daar ook volmaakt voor groot maken. Werk het ook uit in de gemeente. Waar het is, versterk het. Waar het niet is, geef het. U komt zo diep neer, heren. We zijn nooit voor u te ver af. U komt over de kloof heen om ons zalig te maken en in zaligheid te laten leven. God ter eer en ons tot heil. Zegen de gemeente, heren, gezinnen, alleengaanden, jeugd en ouderen, ook in deze tijd dat een week de catechisatie stil liggen. Gemeentelijke werk gaat door, het u blijft dezelfde. Maar het is ook goed om even afstand te nemen. We zijn dankbaar voor de trouw van de catechisanten tot dusverre en de inzet van de mentoren. Heren, zegen ook dat mooie werk van de catechese, opdat er een jong geslacht zal komen dat u lief heeft en dient en zo de kerk van morgen zal zijn. Wees met de gezinnen die met vakantie zijn uit de gemeente, geef ze een goede tijd van rust en breng ze ook weer veilig in ons midden terug. Ik wil zijn met de zieken en de beproefden in ons midden, lichamelijk en geestelijk, wat rijk dat Jesaja 53 open mag gaan over heel de mens en dat de Heer Jezus borg is geweest naar ziel en lichaam beide, om ons met ziel en lichaam beide te verlossen en te maken tot een mens van God. Vergeef het zondige uit deze eredienst, maar zegen het goede. U ter eer, Heere, en ons tot heil en de gemeente ten bouw. Dat bidden we van u uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geef met liefde uw gaven voor de dienst van de Heere. Wij zingen uit de berijming van het Onze Vader, het eerste en het vijfde vers. Had Jezus niet voor ons geleden, wie van ons zou dan voor u, o God, kunnen bestaan? Vers 1 en vers 6 uit de berijming van het Onze Vader. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.